kerkraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw zijn opgenomen Willem Isa Voorwinde en Maria Adriana Wilhelmina Kraaienveld. Hun huwelijk zal donderdag 28 januari bevestigd worden in de hervormde kerk te Kesteren door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 15:30. Dinsdagavond is voor alle catechisanten gelegenheid om via onze eigen website mee te kunnen luisteren naar de catechisaties half uur van dominee K. Visser die hij in Driebergen voor zijn catechisanten houdt. Wij wekken iedere jongere op om hiernaar te luisteren totdat onze eigen catechisaties weer beginnen. Woensdagavond is er ledematenkring. In verband met de avondklok begint deze om 7:30. U kunt zich opgeven bij de koster. En volgende week zondag zal dominee Peroos voor ons voorgaan. En dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 89, het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensen dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, het 19e vers. En u weet hoe het zingen zal toegaan, dat het met ons hart mag zijn. We gaan luisteren naar de wet des Heren en naar de voorlezing uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 7e hoofdstuk, de versen 11 tot 17.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. En het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain, en met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijn moeder was. En zij was weduwe, en een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Weent niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen. En zij verheerlijkte God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
We gaan vanmorgen luisteren, gemeente, naar de geschiedenis van de opwekking van de jongeling te Nain. En uit dat gedeelte willen we nog een keer lezen, de versen 13, 14 en 15. Als uitgangspunt voor de prediking. En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. En zei tot haar: Ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide: Jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. In de voorbeden gedenken wij aan zuster van Garderij Kleinjan, die in het Antes Zorgboulevard verblijft. Aan Elin Kranendonk, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft. Aan zuster J. Bunk Stolk, die nog chemokuren krijgt. Aan de broeder die onder de eerste trap van de censuur is gesteld. We willen ook de generale synode van onze kerken, die donderdag vergadert, aan de heren opdragen, als mede het beroepingswerk. In de dankzegging willen wij gedenken de familie Kraaienveld-Booy, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten herdenken dat ze 40 jaar getrouwd zijn. Zoeken wij nu samen het aangezicht van de heren. Heren, zo brengt u ons aan de morgen van deze dag, een dag die aan uw dienst gewijd en geheiligd is, samen in uw huis. En het is opnieuw, al vele maanden lang, dat er maar een beperkt gedeelte van de gemeente kan opgaan. Heren, u weet de nood ook daarin. Heren, en we moeten zo menigmaal ook zeggen, als de nood geen nood is, dat is het ergste. En dat we dan ook zouden zien, heren, hoe ernstig het is. Dat ook de dienst des heren, die zo ook daaronder gebukt gaat, dat de mensen en de leden van de gemeente niet kunnen luisteren en gehoor geven aan de klokken die roepen, kom dan, om in uw huis te zijn. Heere, wil gij geven nochtans dat de prediking van uw woord, die nog doorgang mag vinden aan een beperkt gedeelte hier in de kerk, maar dat het ook thuis online beluisterd kan worden via de kerktelefoon of anderszins. Heere, geef dat het ook dan verstaan mag worden, dat het uw opdracht is, dat het geen menselijke zaak is om te preken en dat de prediking van uw woord niet voortkomt uit de wil van mensen, maar dat het de opdracht is van uwentwege. Predikt het evangelie. En dat betekent, heren, dat in uw naam zo het woord verkondigd mag worden. En dat is een groot voorrecht. Maar dat is dan ook heel ernstig wanneer we dat veronachtzamen. En het is ook heel ernstig dat het niet vrijuit ook zo kan. Heren, wil gij geven dat er ook maar bij de voordeur dat gezien mag worden. Dat wij daaronder gebukt gaan, maar dat het bovenal is dat uw naam zo daarin schade zou kunnen hebben. En dat de verkondiging van uw deugden, van uw goedheid, want u hebt gezegd dat in uw naam gepredikt zou worden bekering en vergeving der zonden. Dat is nodig. Heren, dat het onderwijs gegeven wordt. Onderwijst alle volken. Heren, en dat ook daarin zo'n beperking dan gegeven wordt. Heren, maar dan weten we aan de andere kant ook dat er u niets in de weg staat. En dat u dwars door alles heen ook zo doorgaan geeft. En dat het ook de belofte is die gij hebt gegeven. Dat zolang de zon en de maan zullen schijnen, dat van geslacht tot geslacht ook de vreze des Heren gevonden zal worden. En dat ook de prediking van uw naam en het kerkvergaderend werk van de Heer Jezus Christus voortgang zal vinden. Totdat de laatste is toegebracht, totdat uw huis vol is. En omdat dat nog niet het geval is, mag nog gepredikt worden. En daarom bidden wij u, Heren, dat er dan ook maar voortdurend ingeleefd wordt hoe belangrijk en hoe noodzakelijk het is. En dat de duivel, die van alle kanten probeert ook hier winst uit te slaan, dat die dan ook daarin ondermijnd mag worden. En dat er nog dat er nog zo geroofd mogen worden, die ook zo in uw dienst en voor uw dienst ingewonnen zullen worden. Heere, geef dat ook zo uw woord zijn kracht mag doen. Zoals we het ook vanmorgen zullen horen vanuit uw woord, hoe de zaligmaker, de Heer Jezus, met kracht ook sprak. En dat dat woord ook levenwekkend is, Heere, en dat we dat ook vandaag zouden ondervinden. Wil ook zijn met allen die het dan moeilijk hebben. We dragen ze aan u op. Heere, wil gij zuster van Garderen Kleinjan in de zorgboulevard gedenken waar zij is. En geef dat ook het verblijf daar gezegend mag worden. En dan denken we ook in het bijzonder aan Elin Kranendonk, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft. Heere, u weet ook de grote zorg, de moeite. Heere, zoudt gij het nog ten goede willen doen brengen. En wil het ook zegenen. Wil ook zijn met zuster Bunk Stolk, die nog de chemokuren ontvangt. Heere, wil ook haar sterken en wil ook die chemokuren, die soms ook allerlei bijwerkingen kunnen geven, wil het toch verzachten en wil het ook tot zegen, tot herstel doen brengen. Althans dat er ook zo de verwachting daarin ook mag zijn, Heere, dat gij het goed maakt. Wil alle dingen zo doen medewerken ten goede en wil ook zo nog uw gunst betonen. En dan weet u ook, Heere, de droefheid die er is, dat ook de kerkraad bekend moest maken dat een beleidend lid van de gemeente onder de eerste trap van censuur is gesteld. Heere, dat komt bijna nooit voor. En ook hier in de gemeente is het niet eens bekend dat dat ook wel eens voorgevallen is. En dan weet u hoe smartelijk dat is. En dat het dan ook heel de gemeente betreft. En bewaar dan voor sensatiezucht en nieuwsgierigheid, maar dat er dan ook een verootmoediging mag zijn. En dat de oproep gehoord mag worden om ook deze broeder aan de troon der genade op te brengen en ook zo aan u op te dragen. Want Heere, u bent het die de harten breekt en dat ook zo dat er nog verootmoediging mag komen, terugkeer mag komen, want dat is juist toch de bedoeling van de kerkelijke tucht. We staan allemaal onder de tucht van uw woord en wet, Heere, maar als dan de censuur moet toegepast worden, de eerste trap, dan is het juist ook de bedoeling dat er nog terugkeer mag komen, dat er nog bekering mag komen, dat er nog verootmoediging mag komen en dat ook zo dat opgeheven zou kunnen worden. Er zal blijdschap zijn in de hemel, zo lezen we, als één zondaar zich bekeert. Heren, wat zal er dan ook een blijdschap moeten zijn als ook zo nog terugkeer gevonden mag worden. En dat we weten uit de gelijkenis van de verloren zoon dat die vader op de uitkijk stond. En dat die vader maar uitzag dat de verloren zoon nog terug zou keren. Heren, en dan hoeven we dat niet allemaal zo precies over te zetten, maar dan is het in ieder geval dat we toch allen iets zouden hebben van dat uitzien, dat verwachten, dat hopen, dat de gij nog een terugkeer zou brengen en dat het nog opgeheven zou kunnen worden. Heren, want dat is toch de bedoeling juist in dat alles, opdat uw naam verheerlijkt zou worden en omdat ook de werkelijkheid van het evangelie van vrije genade gezien zou kunnen worden en dat het voor de grootste zondaar nog mogelijk is, Heren, en dan worden we allemaal erop gewezen, wie zijn we tegenover u. En ook de apostel Paulus moest zeggen dat hij de grootste der zondaren was, Heren, dat we maar op die plaats terecht mogen komen en zo ook dat mogen bidden. Dat dat de vrucht mag zijn ook van deze afkondiging. Dan zou het groot zijn, Heren, en er is voor u, staat er niets in de weg. U hebt maar te spreken en het is het, de gebieden en het staat er. Maar u wilt er wel om gevraagd worden. Dat we er dan zo ook geestelijk, op geestelijke wijze, mee bezig mogen zijn als heel de gemeente, kerkraad en gemeente. Heere, wil gij ook de generale synode, onze kerken, gedenken als de komende donderdag weer een vergadering zal plaatsvinden. Heere, wil ook onze kerken gedenken. U weet de grote zorgen die er zijn over het kerkelijk leven. En wil gij geven dat ook daaruit mag blijken dat er tucht is. En dat er ook zo een kerk is die ook ernst maakt met de belijdenis van uw woord en van uw dienst. En dat ook in het kerkelijk leven dat gevonden mag worden. Dat verlangen om ook zo kerk te zijn in 2021. Heere, wij weten ook dat er een beroep is uitgebracht in de vacature die ontstaan is door het vertrek van dominee Visser naar Driebergen. Heere, wij bidden u, wil gij dominee Egas, die roeping ontving, wil gij hem ook zomaar duidelijk doen zien wat u van hem vraagt. Heere, want u geeft de predikanten de opdracht om ook herder en leraar te zijn. En dat ambt, dat is niet voor niets ingesteld. En daar is dan ook hier in de gemeente een verlangen dat er weer een eigen herder en leraar mag komen. Heere, wil gij geven dat ook zo dit voor uw aangezicht neergelegd mag worden. En dat ook duidelijkheid mag zijn, Heere, dat er dan ook het gebed mag zijn, ook voor dominee Egas, zend uw licht en uw waarheid, dat die hem leiden. En dat ook in het beroepingswerk ook die bede gestalte mag krijgen, uw wil geschieden, de uwe alleen, zo in de hemel als hier beneden, want uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet, en dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Heere, er mag ook dankzegging zijn. En er is dankzegging gevraagd voor de familie Kraaienveld-Booi, die met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat zij 40 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Heere, wat is dat een voorrecht? En wat is het groot als u ook zo nog een jubileum schenkt, en dat we dan ook als gemeente verblijd mogen zijn, blij mogen zijn met de blijde, en ook daarin mogen we uw naam dankzeggen voor uw sparende goedheid en zorg. Heren, want dat is alles genade. En wil gij hen ook zomaar brengen op die plaats uw naam daarvoor te erkennen in waarheid des harten, en ook zo op u te zien, en geef dan ook dat het bestendig mag worden. Dat we ook in de komende tijd die hulp, die nabijheid ook mogen ervaren. En dat ze dat met hun kinderen en kleinkinderen zo mogen ondervinden. Dat gij uw goedheid nog hebt getoond. En dat het mag brengen op de knieën voor uw heilig aangezicht. En dat ook zo uw naam daarvoor erkend mag worden. En dat ze net als die psalmdichter mogen zeggen: ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. U dank bewijzen. Dan zal het goed zijn, Heere. Zo mogen wij met blijde, met vreugdevolle dingen, maar ook met droevigstemmende dingen, met zorgen van zieken en zij die behandeld moeten worden, uw aangezicht zoeken. Wil gij ons horen en verhoren? Wij vragen het u om Christus wil alleen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 49 en daarvan het zevende vers. Psalm 49: schoon hij zich op deze aard in wellust maat, en ieder roemt zijn wilde en overdaad, hij daalt nochtans, gelijk zijn gans geslacht, vervreemd van God, in 's afgronds donkere nacht. Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer, zo gij de wil versmaat van uw Heer, dan gaat gij als de beesten haast verloren, en wis verderf is u ten lot beschoren. 49, het zevende vers. zijn veel bedrijven, gemeente, die een toelage moeten ontvangen, die ondersteuning nodig hebben nu de coronacrisis zo lang doorgaat en allerlei winkels en allerlei bedrijven gesloten zijn, en dat ze dan ook ondersteuning nodig hebben, anders zullen ze ook niet verder kunnen bestaan. Maar er is één bedrijfstak, die hebben geen toelage, die hebben geen ondersteuning nodig. En dat is het bedrijf van de begrafenisondernemer. Dat is een continu bedrijf dat maar doorgaat. En dan zien we, daar is zelfs sprake van een oversterkte. Nou, u kunt het wel zien, ook aan de rouwadvertenties in de krant, hoeveelen ook zo overlijden en hoeveelen ook daarin zo die weg moeten gaan. En dat gezegd moet worden, en hij stierf en zij stierf. De dood is doorgegaan tot alle mensen, en dan zie je heel duidelijk ook hoe dat ook in deze tijd ook verwezenlijkt wordt, hoe dat werkelijkheid wordt. En dat het dan ook een roepstem is voor ons allen. Een roepstem, hebt u dat ook vanmorgen gehoord in het zingen? Toen we zongen uit Psalm 89, er werd een vraag gesteld, aan u werd een vraag gesteld, aan mij werd een vraag gesteld, aan ons allen hier in de kerk of thuis. Er werden eigenlijk twee vragen gesteld. Wat is uw antwoord daarop? De vraag luidde: wie slaapt er? Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Vraag 1. En vraag 2. Wie redt zijn ziel van het graf? Wie kan aan de dood ontkomen? Wie denkt dat hij dat zal ontlopen? Dan kun je je vinger niet opsteken. Spot er maar niet mee. Maar dan zeg je: nee, dat moet nou van u, van jou, van mij, moet dat gezegd worden. We zijn allemaal sterfelijke mensen. En we hebben het ook gezongen in die psalmen. Ja, zo is de dood doorgegaan tot alle mensen. En wat is het dan een roepstem? Als we vanmorgen ook horen hoe dan ook de Heere die sprake doet uitgaan, ook vandaag, maar ook destijds, daarin na-in, maar dat we dan ook horen, en dat is het heerlijke evangelie, dat er één is die sterker is dan de dood. Eén is die machtiger is dan die dood. En wie is dat? Dat is Christus, de levensvorst, die niet alleen de tranen droogt en heelt alle smart, maar het leven, het onverderfelijk leven kan schenken. Lucas, de evangelist, en hij was ook zelf arts, dokter, tekent ons Jezus als de grote arts die lichaam en ziel geneest, die uw leven verlost van het verderf en die met goedheid en barmhartigheid u wil kronen en die in uw levensnood uw redder wil zijn. En dat wordt ons vanmorgen in Lucas 7 zo duidelijk getoond. En het thema voor de prediking is de opwekking van de jongeling te Nain. Heel eenvoudig, zoals het ook boven deze pericoop staat. Dus nog een keer, de opwekking van de jongeling te Nain. En dat laat ons Christus zien, drie stukken, drie punten. Priesterlijke ontferming, koninklijke majesteit en profetisch onderwijs. Dat komt vanmorgen tot ons uit de opwekking van de jongeling te na in priesterlijke ontferming, koninklijke majesteit en profetisch onderwijs. We verplaatsen ons in gedachten naar het noordelijk deel van Kanaan, van Palestina. En daar komen wij bij het stadje Na'in. En Na'in, dat betekent schoon, lieflijk. Je kan zeggen aangenaam. Hè? Schoon oord. En dat is dus een hele lieflijke, aangename naam. Dat dit stadje draagt. Na'in. Lucas vermeldt na de genezing van de dienstknecht van de hoofdman over 100. Die daar in Capernaum was. En u weet het, deze dienstknecht die was heel erg ziek geworden. En die hoofdman over 100, die stuurt ook naar de Heer Jezus met de boodschap: Heere, wilt u komen? Want mijn dienstknecht is ziek. Die gaat sterven. En dan zeggen de Joden: Heere, hij is het waard dat u hem dat doet. Maar deze man die moet ook erkennen: Heere, nee, ik ben niet waard dat u dat doet en dat u onder mijn dak zou inkomen. Maar die zegt: Heere, zeg het met een woord. Eén woord uit uw mond en mijn dienstknecht zal genezen worden. En als de Heere dat hoort, draait hij zich om naar de scharen, naar al die mensen die daarbij staan. Hebben jullie dat gehoord? En dan zegt de Heere: zo groot een geloof heb ik in Israël niet gevonden. En dan gaan we zien hoe de Heere dus na Capernaum gaat, meer naar zuidelijk gedeelte. En daar bij de voet van de Tabor en de Hermon, daar in de buurt van Endor. Wat was dat voor plaatsje? Endor. Dat was het plaatsje waar Saul die vrouw met die waarzeggende geest bezocht aan het einde van zijn leven. En bij Sunem, waar Elia dus de zoon van zijn gastvrouw, die gestorven was, ook weer uit het leven terugbracht. Wel nu, in dat schoonoord, in dat plaatsje met die prachtige naam, is nu ook de heerschappij van de dood zo heel duidelijk openbaar. Want als de Heer Jezus in gezelschap van de discipelen en van een schare met mensen daar nadert bij Na'in, dan is er nog een stoet. Dan is er nog een stoet daar bij de stadspoort. Want er staat zie, dat wil zeggen heel opmerkelijk. Kijk nou goed, let eens op hoe belangrijk dat is, hoe wonderlijk dat is. Want als de Heere nu iets vroeger of iets later was geweest, dan was er die confrontatie niet geweest. Nee, zie, dat wijst op de leiding, hoe de Heere ook alles leidt. En dat er nu juist ook die twee stoeten elkaar daar ontmoeten bij de poort van Na'in. Zie, zo ontmoet dus de Heere daar een begrafenisstoet. Een dode wordt uitgedragen. En hoe ging dat in Israël? Nou, eerst kwamen klaagvrouwen en fluitspelers en cymbalspelers. En dan was er de baar. En deze baar die werd gedragen door drie mannen op de schouders. En dan zie je, ja, dan gaat er die vrouw achter, die moeder achter die baar. En dan weten we, ja, in Israël werd al heel snel begraven. Dat gebeurde op dezelfde dag. Dus die dode die daar uitgedragen wordt, die is nog maar net gestorven. Nog maar net is dat gehoord, dat er een stervensgeval is in Na'in. en ze zullen dat daar van mond tot mond tegen elkaar verteld hebben. Zeg, hoor je dat? Die en die is overleden. Maar dat is toch die vrouw? Ja, inderdaad, dat is die vrouw die haar man al kwijt was. En nou, haar zoon. Zo is het door dat hele stadje gegaan, het volgende ogenblik. En dan weten ze al, dan zal er een begrafenis plaatsvinden. En dan zie je een grote schare die is op de been gekomen. En dat is niet verwonderlijk, want dat is nog een jonge man. Ja, wij zeggen wel eens, oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. Nou, ook jonge mensen moeten sterven. Wanneer dat zal zijn, dat weten we niet. Maar we zijn allemaal onderworpen aan de dood. Wie redt zijn ziel van het graf? Nee, dan zie je, dat is een boodschap die dan allerwegen ook zo verstaan moet worden. En dat grijp je aan, vooral natuurlijk als het een jonge iemand is. Dat voel je wel aan. Dat was ook in Israël, was dat natuurlijk, werd dat vaak ook als een straf gezien. Als je zo jong uit het leven werd weggerukt. En dan zeg je, dat grijpt je altijd aan. Ik weet wel ook uit de praktijk van het gemeentelijk leven, dat het al gebeurde dat er zo plotseling een jongen of een meisje stierf. Een meisje in mijn eerste gemeente van 16 jaar op de brommetje zo aangereden en zo gestorven. En dan weet je, dat grijpt toch ieder aan. Zo'n jong leven waar je dan nog zoveel verwachting van hebt. En dan zeg je zo opeens afgesloten, afgebroken. Ook zij, ook hij redde zijn ziel niet van het graf. We weten niet of deze jongen of die een ziekbed heeft gehad, of dat het misschien een ongeluk is geweest, zo plotseling. Dat weten we niet, maar we weten wel dat het nou veel ook mensen op de been heeft gebracht, een grote schare. En dat doet je toch goed. Als je, als er een sterfgeval is in je familie, in je gezin, of dat je man of je vrouw sterft, en er is veel belangstelling, dan zeg je, dat doet je goed. Het maakt het gemis niet weg, maar je voelt wel, dat doet je goed, en je denkt ook dat er mensen dan ook daarin bedankt moeten worden voor het meeleven. Dat is fijn, dat is mooi, als er dan ook zoveel belangstelling is. En dan zeg je, dat is ook in deze coronatijd ook zo smartelijk. Als mensen geen belangstelling kunnen tonen, als er gezegd moet worden, nou stuur maar een briefje, stuur maar per post of zoiets, maar we moeten dat in besloten kring doen, dan denk je, dat is toch ook heel aangrijpelijk. Want dat is ook aangrijpelijk, aangrijpend. Als je denkt, de normale orde is dat kinderen de ouders wegbrengen naar het graf. Maar dat is tegen natuurlijk, zoals wij dat dan ook zien en zoals wij dat beleven, als dus ouders een kind moeten wegbrengen. Dat gaat dwars door alles heen. Dan zeg je, dat is zo smartelijk. Of als je grootouders bent en je moet een kleinkind begraven. En nou zien we achter die baar de moeder van de jongen. Zij moet haar zoon grafwaarts brengen. En het is dus ook niet de eerste keer dat ze te maken kreeg met de dood. Nee, ze is weduwe. En de positie van een weduwe is in Israël ook heel moeilijk. Want er is dan, wie zorgt dan? En hoe moet er gezorgd worden? De Heere heeft in zijn woord en wet speciale opdrachten gegeven, zorg gegeven voor de weduwe en de wees. En dat is niet voor niks. Maar dat was dan ook heel smartelijk. En misschien dat ze toen gezegd hebben, bij het overlijden van haar man. Ja, dat is erg. Dat is heel erg. Maar ja, het is toch nog een troost dat je nog een zoon hebt. He, want de zoon, die kon dat geslacht voortzetten. En zo werd het toch gezien. He, en die zoon, die kon ook als kostwinner nog zorgen voor die moeder. He, en dan zeg je, ja, dan is het ook heel smartelijk. Die lege plaats. En dat deze vrouw die dan altijd nog voor die zoon kon zorgen. Ja, dat ook die zorg niet meer nodig is. Dan zeg je, oh wat smartelijk is dat. En dan zullen vele waaroms bij haar leven. Hoe moet het nu verder? En hoe moet het nu? Ja, ook verder, want ze weten het niet. En als je daar enigszins ook je inleeft, dan zeg je, ja, wat een smart, wat een verdriet. En ja, als je dat voor ogen ziet, dat daar die moeder, weduwe, ja, haar enige zoon moet uitdragen. Dan zeg je, ja, wie zou niet wenen? Dan voel je ook iets op je afkomen. En er zijn misschien ook vanmorgen wel mensen in de kerk of thuis die meeluisteren, die zeggen, ja, dan komt alles weer boven. Als je bij je zoon begraven is, ja, dan denk je aan je eigen omstandigheden, dat je je man of je vrouw hebt moeten missen. En dan denk je, ja, zo stond ik ook daar. Dan komt alles weer boven, dan komt het zo op je af. Ja, wie zou ook niet met deernis vervuld zijn, als je dat ook op je af laat komen. En wat doet nou de Heere Jezus daar bij de poort van Nain? Wacht hij eerbiedig af tot de stoet voorbij is? He, dat is netjes als je een begrafenis doet, ja, ontmoet en je ziet dan, ja, dat je maar niet zo doorgaat. En dat gebeurt vaak wel in een stad. Dan zeg je, ja, dan wordt het zo doorkruist en dan, ja, dan moet zo'n stoet een beetje aansluiten, maar dan zeggen de andere mensen, houden er helemaal geen rekening mee. Maar vroeger was dat, en in een dorp gebeurt het gelukkig nog wel, dat al het verkeer even stopt. En dat, ik heb het al meegemaakt, dat er een bus kwam en dat de chauffeur uit de bus kwam, de motor afzetten en netjes even zo wachten. Dan staat al het verkeer even stil en dan geeft men voorrang aan de begrafenis toe. Doet de Heere Jezus dat ook? Nee. Sluit hij zich aan bij die stoet en gaat hij ook mee treuren en mee ook? Nee. We lezen, wat lezen we van de Heere? Vers 13. En de Heere haar ziende. Wat ligt er een boodschap in die paar woorden? De Heere haar ziende. Allereerst staat er Heere. En als je dat nou ziet in het evangelie van Lucas, dan zeg je, Lucas die heeft alleen in het eerste hoofdstuk, dan staat er iets van de Heere. Maar verder spreekt hij steeds van Jezus. En Jezus zei, en Jezus sprak, en Jezus ging. En nou opeens de Heere. En wat betekent dat? Dat betekent, hij is de Kyrios. Dat is degene die het maar voor het zeggen heeft, die dat alles overziet en beheerst, de beschikking heeft, zoals de keizer wel eens Kyrios wordt genoemd, de Heer, de Heere Meester. Dan zei hij, nee, de Heere is Heer en Meester. Hij heeft het voor het zeggen. En nou zie je, nou gaat Lucas hier al spreken van de Heere. En dan denk je straks, als hij in de verhoging is, in de staat van de verhoging, en dan zeg je eenmaal, ja, op de laatste trap van de verhoging, dan ontvangt hij alle eer. De Heere, dan zal alle knie zich voor hem buigen. En dan zal alle tong hem belijden. En dan zal alle oog hem zien. De Heere. En nu al mag Lucas daar zeggen, de Heere haar ziende. En dan wil Lucas ons wijzen op die priesterlijke ontferming. Dat hij als een priester ontfermd is. Hij, de hoge priester, de enige hoge priester. En de Heere haar ziende. Hij ziet haar. Niet hem, die jongen die daar in die kist ligt. Nee, haar. En dan wil de Heere daarin zeggen dat hij te midden van die omstandigheden zo ook haar ziet waar hij komt. Hij ziet het. En hij ziet het veel scherper dan wij het zien. Wij zien aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. En de Heere ziet dieper. En hij ziet daar wel hoe daar veel leed is. De dood heeft toegeslagen. Maar hij weet ook van de oorzaak van de dood. En hij ziet ook hoe de dood doorgegaan is tot alle mensen. De ernst van de dood die zo groot is. Omdat wij van nature in het paradijs de Heere de rug toe hebben gekeerd. En dan moet ik het eerlijk zeggen, jongens en meisjes. De dood, dan moeten we denken aan drieërlei dood. Dan zeg je, drieërlei dood. Nou, je begrijpt het misschien wel waar ik naartoe wil. Daar is die geestelijke dood. Dat we geestelijk dood zijn door de zonde en de misdaden. Maar dat we ook onderworpen zijn aan de lichamelijke dood. We zullen alle eenmaal sterven. Wie redt zijn ziel van het graf? En de eeuwige dood, die zal volgen. En dan zeg je, wat is dat erg? En dan zie je hoe de Heere, die alles geschapen heeft en in de schepping het zo heerlijk heeft gemaakt. Hij zag alles wat hij geschapen had en zie, het was zeer goed. En u ziet Jezus, die ziet hoe het scheppingswerk van God zijn Vader zo ontwricht is. Dat ziet hij daar. Want dat leed, dat staat niet op zichzelf. Maar dan zei je, dat is alles voortgekomen. En dat hij dan ook daarom moest komen. Naar een wereld verloren in schuld. Dat hij daarom moest komen. Als de beloofde Messias. Als de beloofde vrouwenzaad. Om dat slangenzaad de kop te vermorzelen. En om zo, dat moest hij zelf de dood ingaan. En daarom had hij de menselijke natuur ook aangenomen en dat hij moest sterven. We zullen daar vandaag nog meer van horen. En Jezus haar ziende. Dan zie je, de Heere is met haar bewogen. En hij ziet er zo hoe die macht van de dood heeft toegeslagen. De Heere haar ziende. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. En dan zie je dat de Heere dan ook zo daar de smart over heeft. En dat we dan ook moeten erkennen. Ja, er kunnen tranen zijn. En de Heere die wijst dat niet af. Maar dan zeg je, de Heere die laat wel zien ook hoe hij met ontferming bewogen is. En dat hij actief is in deze ontferming. Hij is hier de eerste. Op andere plaatsen in de Bijbel, dan zien we, en dat mag ook voor u, voor jou en voor ons ook een boodschap zijn, dat je mag vragen, Heere, ontferm u over mij. Heere, wees met ontferming over ons bewogen. En ze horen daar roepen, Zonen Davids, ontferm u mijner. Maar nee, de Heere haar ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. En dan zie je, hij is van eeuwigheid al bewogen. Van eeuwigheid, in de nooit begonnen eeuwigheid was dat reeds het wonder dat er bij God vandaan zo ontferming kon zijn. En dat hij zo het liefste wat hij had, zijn eigen zoon ervoor over had, vanuit dat goddelijk welbehagen. En daarom heeft de zoon gesproken van eeuwigheid. Ik kom om uw wil te doen. O, zo is hij gekomen. En daarom kan er nooit iets vanuit de mens voor God bestaan. Maar is het alleen, ja, dat hij vanuit zijn soevereine liefde bewogen was. En dat hij daarom vanmorgen ook deze boodschap ons laat horen. Want dan moeten we zeggen, er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Er is niemand die naar God vraagt. Maar dan zeg je, wat is nou een wonder, hè? U, jij, ik, wij hebben niet naar God gevraagd. Wij hebben juist hem de rug toegekeerd. Wij hebben juist te kennen gegeven, Heere, aan de kennis van uw wegen. Geen lust. Maar dat nou de Heere komt ook vanmorgen om te kloppen op de deur van je hart. En dat hij ook vanmorgen nog zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Luister naar mijn woord. Wentel uw weg op de Heere. Dat hij ook nog roept tot bekering. Dat hij ook ziet de nood van je leven, terwijl je daar zelf zo makkelijk aan voorbij gaat. Maar dat hij ziet die nood en dat hij daarom zijn woord laat uitgaan. En dat hij daarom ook roept, bekeert u in... En is deze tijd waarin we leven niet een ernstige tijd? En is het daarom juist niet een roepstem te meer dat de Heere dan zijn woord laat uitgaan en roept tot bekering? En zo gaat de Heere vanuit priesterlijke bewogenheid met die bedroefde weduwe spreken. En dat hij nog ook vandaag wil spreken. En wat zegt de Heere tegen deze weduwe? Ween niet. Nou, is dat niet hard? Is dat niet een bewijs van onbegrip? Wie zou niet wenen? Is dat geen goedkope troost? Ja, ze zeggen mensen wel eens, ja, doe maar, huil maar niet. En dat ze je schouderklopje geven. En dat kan goed zijn, hoor. Ik zeg daar niks verkeerds mee, denk ik. He, want dat doet je goed als mensen dan ook bewogen zijn. Maar wat bedoelt de Heere nu mee als hij zegt, wee niet? Nou, de kanttekenaars die zeggen, hij wil het wenen van de doden over de doden niet verbieden. Nee, want de Heere Jezus heeft zelf ook geweend. He, waar weende de Heere? Zeggen dus jongens en meisjes, dat is de kortste tekst van de Bijbel. Jezus weende. Dat was bij het graf van Lazarus. Jezus weende. Maar de ontferming van Christus is er niet op gericht dat er alleen de tranen maar gedroogd werden. Nee, het gaat hem om de oorzaak van onze honger en kommer weg te nemen. En dan zie je, hij was actief in die ontferming en hij rust niet voordat hij ook zijn werk doet. En wat was zijn werk? Om alle gerechtigheid te vervullen. Om de gehoorzaamheid te volbrengen die wij hadden moeten brengen. En dat betekende dat hij de weg ging naar Golgotha. Dat hij daar ook zo verzoening moest aanbrengen. Omdat hij als die enige hoge priester dat offer moest brengen. Het Lam Gods. En dat hij niet alleen de priester, het offer, maar ook het altaar was. En dat hij zichzelf wilde offeren om zo dat woord nou te kunnen uitspreken. Ween niet. En dat is tegelijk ook een nodiging om met het verdriet naar hem te gaan en het om hem ook zo voor te leggen. Want hij is nabij de ziel die tot hem zucht en hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En zijn er die ook hier iets van kennen? Niet alleen wenen over menselijk leed en smart, maar ook dieper. En dat je verder ook hebt ontdekt hoe je zelf door je zonde en schuld zijn kroon hebt gevlochten, zijn beker gevuld. Ik deed hem al die jammeren aan. En dat je de dieper gaat zien, ik heb God onteerd. Ik heb God bedroefd. Dat zijn de bitterste tranen die geschreid worden vanwege de droefheid naar God. Dat je zegt, ja, dat zijn tranen die worden in Gods fles bewaard. De bitterste tranen. Dat je God niet hebt gegeven waar hij recht op hebt. En dat je het gaat zien, oh, hij is een goeddoend God. En ik heb tegen hem gezondigd. Ik heb hem smarten aangedaan. En dat, ik zei al, dat zijn de bitterste tranen. En toch, en misschien zijn er wel, en ik denk vast wel dat er zijn die dat begrijpen, dat zijn toch ook zoete tranen. Zoete tranen? Ja. Omdat je daarin erkent en moet horen dat de Heere gaat werken in je hart. Dat Hij je ogen opende, waar je altijd aan voorbij ging, maar dat Hij het je liet zien. En dat je leerde zien, ja, ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. Ik heb hem onteerd. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Ook dat hij dood er is gekomen. Dat wordt je zonde, dat wordt je smart. En dan zeg je, dat zijn tranen, die wil je niet meer missen. Zoete tranen. Maar dat, want waarom zijn dat zulke zoete tranen? Want die droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Voel je wel? Daar bedoelt de Heere mee dat hij ook je wijst op de noodzakelijkheid van de bekering. Terugkeer. En dat er bij God nou vandaan een weg is waarlangs zondaren zo weer voor hem kunnen bestaan. En er zitten kinderen in de kerk en thuis zit je daar ook mee te luisteren, misschien op de bank, jongens en meisjes. Nou, dan weet je toch wel, er gebeurt wel eens, je bent wel eens ondeugend, je hebt wel eens straf verdiend. En dan zegt je vader, je moeder, nou, ga maar naar boven, ga maar naar je kamer toe. He? Of ze geven je straf. Nou, en dan zit je daar. En dan hoop je maar dat ze dan straks zeggen, ja, kom maar weer beneden. En dat je dan denkt, nou ja, nou heb ik mijn straf gehad. En nou kan ik weer verder gaan. Maar dat je vader, je moeder even zegt, luister nou eens. Zou je dat nou niet meer doen? Heb je er nou spijt van? En dan zegt de vader en moeder wel eens, kijk me nou eens aan. En dan, als je nou goed in de ogen van je vader, je moeder kijkt, dan weet je, ja, ze doen het niet uit lust om je te plagen, om je dwars te zitten, maar ze hebben er zo verdriet van, als je zo dwars bent. En dat je zegt, ja, het zijn ogen die spreken van liefde en zorg voor je. Nou, dan weet je wel dat eigenlijk ook zo belangrijk en nodig is. Dat je zo weer, dat het weer goed komt en dat het weer vlak ligt. Nou, en dat is nou helemaal natuurlijk ook maar een beeld. En dat is nou in veel sterkere mate ook bij de Heere. Dat je dan ook, ja, op je knieën moet komen voor de Heere. Dat je dat je ook zondaar moet worden voor God. Omdat je de Heere hebt bedroefd. En dat je die schuld in je hart ook erkent. Ik erken mijn schuld. Ja, dat is niet meer van, nou ja, ze doen het allemaal. Maar dan krijg je het thuis. En dan voel je daar de zonde en de smart van. En dan zeg je, ach, dat je tegen een goedend God, tegen de liefde hebt gezondigd. O, dat ook zo de Heere dan ook het zo waard is om gediend te worden. En nu laat de Heere in deze geschiedenis zien dat hij ook de macht heeft over de dood. Hij zegt niet alleen wee niet, maar hij raakt, Jezus komt en raakt de baar aan. En die dragers die staan in verbazing stil. Hij raakt die baar aan. En zo legt hij als het ware met koninklijke majesteit beslag op die doden. Hij grijpt de hand van die doden niet. Nee, hij roept God zijn vader niet aan zoals Elia dat deed. Maar heel zijn handelwijze getuigt van zijn koninklijke macht en majesteit. En zo klinkt daar dat koninklijke machtswoord. Jongeling, ik zeg u, sta op. Is het niet dwaas om tegen een dode te spreken? Ja, dat moet je nooit doen. En je moet tegenwoordig al erom denken bij een begrafenis dat je daarop wijst dat je dat niet wilt dat er tot de doden wordt gesproken. Want dat is een grote dwaasheid. Dat is miskenning van de ernst van de dood. Dat moet niet gebeuren. Maar hier is Christus als koning. En als koning heeft hij maar te spreken en het is er te gebieden en het staat er. Want hij is waarlijk mens, maar hij is ook waarachtig God. En één woord uit zijn mond, dat had die hoofdman over 100 al mogen belijden. En dan zeg je, ja, dat heeft kracht. En nou zegt hij het inderdaad met een woord. Jongeling, ik zeg u. En zo komt de dode overeind en begint te spreken. Hij is tot het leven weergekeerd. De doodskleur verdwijnt, de bloedsomloop herstelt zich en er is geen twijfel mogelijk. Hoor maar. Hij begint te spreken. Dat is een bewijs dat hij leeft. Calvijn zegt, Christus bevestigt de woorden van de apostel dat God de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En hij maakt de doden levend door zijn woord. Hij gaat niet eerst de doden levend maken en dat hij dan gaat horen. Nee, het woord van de Heere maakt die doden levend. En dat is een heerlijk getuigenis van de kracht van het woord van God. Want dat is een scheppend woord. Het woord der prediking komt niet tot mensen van wie verondersteld worden dat ze allemaal gelovigen zijn en wederom geboren zijn. Wel nee, door zijn woord richt de Heere zich tot mensen die van nature allemaal dood zijn. Dood zijn door de misdaden en de zonde, geestelijk dood. En u roept de Heere zondaren uit de dood tot het leven. En de Heere heeft het zelf gezegd, de ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Weet je, uit het Oude Testament ook al een woord en geschiedenis waar dat ook al werd geprofeteerd. Nou, dan moet je denken aan Ezechiël bij dat dal van die dorre doodsbeenderen. Gij dorre doodsbeenderen hoort des Heere woord. En dan zeg je, oh, dan komt er leven in die dorre doodsbeenderen. En dat gaat de Heere hier nu ook laten zien, want dat wonder, dat is een teken. En dat is moedgevend. U en ik, we zijn van nature dood. En een dode kan niet horen. Die kan niks. Kan alleen maar het doodslucht verspreiden. En nu staat er uitdrukkelijk dat die jongeling die gaat spreken. Wat hij heeft gezegd, dat willen de mensen ook wel graag weten. Daar hebben ze ook allerlei fantasieën over uit laten gaan. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat hij gaat spreken. Dat is een teken van leven. En dat is nou ook bij een zondaar die van dood levend wordt door het woord van God. Want het woord van God, dat moet gepredikt worden. En de Heere laat het prediken. In zijn naam mag het gepredikt worden. En dan wordt dat zaad van de wedergeboorte, dat wordt gestrooid. En dan zie je, dan gaat de Heere door zijn Heilige Geest ook dat woord toepassen. En dan zie je dat levensteken, dat wordt dan gehoord. En als je nou iets mag kennen ervan, als je nou mag weten dat het woord van de Heere ook in je leven zo is gekomen. En dan zeg je, wat ga je dan spreken? Wat ga je dan spreken? Dan moet je goed van God spreken. En slecht van jezelf. Dan moet je God erkennen. En groot maken. Zijn woord. Hij is het zo waard. Spreek maar goed van God. Dat is een levensteken. Dat is een teken dat de Heere dat zaad der wedergeboorte in je hart heeft gegeven. En dat hij zo met majesteit ook heeft gesproken in je leven. En als je dat nog niet kent, ja, dan mag je toch ook vragen. Dan ga je toch naar het woord van God. Dan moet je daar zijn waar dat gepredikt wordt. Daarom is het zo ernstig als de kerkdeuren gesloten moeten blijven, om maar een heel beperkt aantal mensen mag toelaten. Maar dan zeg je, dan is het zo nodig dat je op dat woord let en dat je naar het woord hoort. En dat je het zo hoort dat de Heere daardoor werkt. Ik heb het dus gehad in een van de gemeenten dat er een jonge man in de kerk zat. Nou, ik ken hem wel, want hij zat ook wel op catechisatie. Maar hij interesseerde zich nergens meer voor. Hij had er helemaal geen belang bij. Maar hij moest van zijn ouders naar de kerk. En daar zat hij iedere zondag. Ergens op een, hij wou niet eens in de bank zitten, maar ja, ergens op een stoel. Het was nogal druk in die kerk. Nou, daar kon hij dan zitten. Dan zat hij helemaal gebogen. Hij wou er niks van weten. Maar toch, iedere zondag zat hij in de kerk. Ja, ik ben weggegaan uit die gemeente. Maar ik had die jongen één keer gesproken op een zaterdagavond. En hij zei, ja jongen, gaat dat wel goed met jou? Want ik kende hem wel. Gaat het wel goed met jou? Ja, ja. Was helemaal onder drank. Hij wilde nergens van weten. Maar ja, een jaar of 20 later, toen ik daar weer een keer was in die gemeente, toen kwam hij naar me toe en toen vertelde hij wat er gebeurd was in zijn leven. Hoe hij tot verandering was gekomen. Hij had een meisje leren kennen. En dat meisje, ja, dat was heel kerkelijk en die ging ook naar de catechisatie. En dat meisje nam hem mee en die zei, hij moest stoppen met die vrienden. Maar, ja, dan voelde je wel, de Heere ging dat woord ook zegenen in zijn leven. Dat hij kwam, ja, ze wilde gaan trouwen, hij wilde belijdenis gaan doen. Maar dat meisje was Nederlands gereformeerd, was van een hele andere kerk. En toen hij bekeerd was, toen hij zo terugkwam, toen zei hij, ja, maar dat, zo heb ik het nooit geleerd. En hij had altijd zitten slapen in de kerk, bij wijze van spreken, maar helemaal voorover. Maar kwamen die preken, die kwamen toch terug. En toen wist hij van, ja, zoals zoals dat daar in die kerk werd geleerd, dat kon niet. Zo ging het niet. Je moest in de weg van bekering komen. En dat hield hij die dominee voor. En hij is later ook weer teruggekeerd naar de kerk waar hij vandaan kwam. En dan zei hij, kijk, dat is de kracht van het woord. En dan kan het woord zijn werking doen. En dan zie je dat de Heere ook zo dat zegent. En dat je dan mag zien hoe de Heere in die opwekking van de jongeling in ook dat wonder wil tekenen. En zo zijn priesterlijke ontferming, zijn koninklijke macht en majesteit toont. Maar dan zeg je ook het profetisch onderwijs geeft. Want ja, dat wonder, dat is een teken. Dat is een teken, daar wil de Heere in aftekenen. En dat hebben ze ook gezien daar. Hij wil ook als die grote profeet en leraar hierin spreken. En de discipelen van Johannes de Doper, die waren dus, toen hij in gevangenis zat, naar de Heere gekomen, hadden gezegd: Heer, zijt gij nou de Christus die komen zou, of verwachten wij een ander? En wat antwoordt de Heere? En dan zegt de Heere: nou, zeg maar tegen Johannes wat je gezien hebt en gehoord hebt. En wat hebben ze gezien en gehoord? Nou, dat lammen weer gingen lopen. En dat doven weer gingen horen. En dat gevangenen werden losgelaten en gebondenen vrijheid ontvingen. En doden werden opgewekt. En dan zie je die profetie van Jesaja, die is in vervulling gegaan. En zo mag ook hier de Heere dit wonder, dit teken doen. En ze hebben het ook gezien. En je hoorde daar, dat ook ze daarin zien hoe daar een profeet gekomen is. Een groot profeet is onder ons opgestaan. En ze zijn helemaal ondersteboven. Ze zijn diep onder de indruk. En een vreze beving hen allen, zo lezen we. Ze hebben dat gehoord, ze hebben dat gezien. En zij verheerlijkten God. Ja, ook nog. Dat is toch mooi? Ja, toch moeten we het niet overschatten. Want het is ook duidelijk. Ze zien de Heere wel als een profeet. Maar niet als die hoogste profeet en leraar. Als een profeet, niet als die profeet die in Deuteronomium was aangekondigd, een profeet uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, die zal de Heere u verwekken en naar hem zult gij horen. Nou, en de massa die ze allemaal, ja, helemaal ontdaan, maar diezelfde massa die roept later, kruist hem, kruist hem, voel je wel? Ze luisteren niet, ze buigen niet voor dat woord. En dat is nou juist zo belangrijk en nodig. En dat ook zo dat woord van de Heere gezien mag worden. En dat ook die profetie daarin ook gehoord mag worden. Doden zullen horen de stem van de levende God. De schare was er blind voor. En dan zie je dat gerucht van Jezus wondermacht gaat als een lopend vuurtje door voort. Maar nou komen we bij u. Nou komen we bij jou. Wij kennen van Christus veel meer dan de inwoners van Nain. Want wij mogen zondag op zondag horen hoe dat alles heerlijk is vervuld. Hoe hij de weg gegaan is. Niet alleen naar Nain, maar ook naar Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Waar hij als borgenmiddelaar de dood wilde ingaan. En de dood heeft overwonnen. Wij mogen weten van Pasen. Dat hij opstond uit het graf. Hij overwinnaar is van dood en graf. En dat hem de sleutels gegeven zijn. En dat hij de overwinnaar is. En dan zie je Nu is de Heere in de hemel. En daar is hij als die grote hoge priester. We hebben een hoge priester, niet die geen medelijden kan hebben met ons, maar die in alles gelijk als wij is verzocht geweest en zo getrouw was. En daarom mag er vrijmoedigheid zijn en medelijden de hoge priester in de hemel. Die weet van de rouw en het verdriet en de lege plaats. Maar die ook zo dat offer heeft gebracht. En dat offer heeft gebracht van zijn lijden en sterven, van zijn bloed. Door wiens zoen en kruisverdiensten er redding is, zaligheid is. Hij is ook de overwinnaar. Hij is opgestaan en hij leeft om voor zijn volk te bidden. En er is die hoge priester in de hemel. En die laat in zijn naam prediken. Hoe is het nu? Mag je daar nou van weten in je leven? Die levendmakende werking van Gods geest. Dat je van dood levend wordt. Die blind geborene, die wist één ding, wist ik, dat ik blind was en nu zie. En dat je nou ook mag weten hoe de Heere kwam. En als je nou moet zeggen nee, dan zeg je, dan ben je nog, lig je nog in die natuur en die doodstaat. En dan moet ik het eerlijk zeggen, dan lig je verloren. En dan zal het eeuwig mis zijn als er geen bekering komt. En daarom laat de Heere in zijn naam ook vandaag nog prediken. En laat u ook vandaag nog prediken. Wat in die opwekking van de jongeling in Nazareth ook te zien is. Die priesterlijke ontferming. Die koninklijke macht en majesteit. Maar ook dat profetisch onderwijs. En dat je dan mag vragen, Heere, leer ook mij en onderwijs mij. En dat al Gods volk en kinderen dan ook dat les, die les mogen leren. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid, is ontferming geschied. En dat je mag weten, hij zag op mij neder, in gena. En dat je het mag horen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En die God is mijn heil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145. En daarvan vers 6. En zing het dan maar mee in uw hart als u niet mag zingen met uw mond. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht, dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen, hun beden heeft hij nimmer afgewezen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo naderen wij voor uw heilig aangezicht andermaal, om uw naam dank te zeggen dat uw woord nog weer verkondigd mag worden. En dat ook in uw naam ook zo gepredikt mag worden van de bekering en vergeving van de zonde, van de levendmakende kracht, van die zaligmaker die leeft om voor zijn volk te bidden en die zijn naam ook laat prediken. Heere, u bent toch nog dezelfde. En daarom bidden wij u, wil ook zo in het midden der gemeente werken. Werken met uw woord en met uw geest, waardoor dode zondaren, vijanden, tot vrienden worden en levend worden en gaan spreken van uw heerlijke daden en van uw gunst en van uw goedheid, van uw ontferming en trouw. Want dan zal ieder het moeten erkennen, mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Heren, en als we daar nog vreemd van zijn, wil daar nog brengen. En laat ook het gebed zich vermenigvuldigen over de droeve situatie waar ook de kerkraad van moest spreken. Laat er veel gebed mogen zijn. En dat het ook zo nog tot zegen mag zijn. Heren, want gij wilt als die God die recht is in al uw weg en werk ook zo dat erkend hebben. Schenk zo genade. Breng ons ook aan de avond van deze dag opnieuw in uw huis. Doe ons uw heilstem horen. En ook zij die dan niet naar de kerk kunnen komen, dat ze ook opnieuw mogen afstemmen om naar uw woord te horen. Heren, wil het onderwijs ook uit de catechismus zo nog toepassen en zegenen. Wij vragen het u alleen uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 56, het vierde vers. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.